Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Fotografie Gesproken. Mijn naam is Tom Vogels en in deze podcast interview ik fotografen in allerlei genres en stijlen over hun reis in de wereld van fotografie. Vandaag de laatste aflevering van deze speciale editie op de Pixel Experience Live met publiek. Dus er zitten hier ook wat gasten in de zaal. Superleuk dat jullie er ook allemaal zijn. Mochten jullie daar nog een vraag willen stellen, schroom zeker niet. Deze aflevering wordt ook mede mogelijk gemaakt door Photosipkus. Dat wilde ik ook zeker niet onbelicht laten. En in deze laatste aflevering niemand minder dan Maarten van der Voorde.
Ja, nou,
welkom.
Super om hier te zijn, ja. Heel leuk. Een drukke dag, maar...
Ik wou net zeggen, je hebt al twee lezingen gegeven vandaag. Twee keer een volle bak gehad eigenlijk.
Ja, ontzettend leuk. Leuk publiek, leuke vragen, leuke mensen en goede reacties.
Dus. Over fotografie ben jij volgens mij nooit uitgesproken.
Nee, dat is wel... Je kan zeggen, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Maar dat is ook weer overdreven. Maar het is wel wat dagelijks door mijn hoofd gaat,
Nou, hartstikke mooi. Ja. Hey, we gaan in het komende half uurtje ongeveer... gaan we het lekker hebben over jouw reis in de fotografie. Waarschijnlijk is dat toch te kort om alles te belichten. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar jouw verhaal. Precies, we zien het wel. Hey Maarten, voor de mensen die jou nog niet kennen... zou jij eens willen introduceren?
Maarten van der Voorde, heb je gezegd. Ik ben inmiddels 65...
Zou niet zeggen. Dat is natuurlijk een goede reactie.
En ik ben... je hebt een goede make-up. En ik ben op mijn 9e jaar begonnen met fotograferen. Wij hadden thuis een kast vol met dia's. En ik mocht in die dia's mocht ik voorzichtig kijken als klein jongetje. Diaatje eruit omkeren in een viewertje zetten. En nou, daar werd ik door gevangen. Dat was iets wat mij... heel erg aansprak. En dat wilde ik ook. Dus ik kreeg van mijn moeder zo'n... Mijn vader is overleden toen ik 3 was. Dus die heb ik nooit echt goed gekend. Maar ik heb wel het hele fotoarchief door kunnen kijken. Dus ik heb daar wel een idee over.
Want je vader fotografeerde ook heel veel.
Die had een kast vol met dia's. Die ik inmiddels allemaal gedigitaliseerd heb. Maar daar zitten heel veel herinneringen bij. En ik wilde dat eigenlijk ook wel gaan doen. Dus ik kreeg van mijn moeder zo'n klein... Volgens mij was het een Kodak-cameraatje met zo'n cassettetje erin, weet je wel. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik klikte van alles. Maar dat was natuurlijk ontwikkelen en afdrukken. Dus daar moest je ook wel voorzichtig mee zijn. Maar ik had dat al heel snel door dat dat leuk was. Nou, een stukje overslaan. Op een gegeven moment werd ik 16. En toen, net als iedere jongen, wilde ik natuurlijk ook een brommer. En mijn moeder zei van, ik wil wel wat bijleggen voor een brommer. Maar als je niet voor een brommer kiest, dan krijg je van mij een echte spiegelreflex.
Kijk.
En dat was denk ik een van de beste keuzes die ik ooit gemaakt heb. Want zo'n brommer had voor mij niks geworden. Maar ik kreeg een Canon FTB met een 50 mm erop. En daar moest ik alles mee doen. Helemaal niet het idee, daar kunnen nog andere lenzen op. Daar moest ik het mee doen. En daar heb ik ook heel veel mee gefotografeerd. Dus ik heb die basis, die 50 mm, altijd in mijn hoofd gehad.
Ja, vanaf je 16e.
Dus. Vanaf mijn 16e eigenlijk ben ik daarmee begonnen. En dat ging geweldig. Nou, uiteindelijk wat verschillende merken versleten. Uiteindelijk beland bij Nikon. 20 jaar mee gefotografeerd, tot volle tevredenheid. Ergens is er in mijn hoofd iets misgegaan en toen ben ik bij Fujifilm terechtgekomen. Dat klinkt heel fout. Maar zo is het wel gegaan. Door omstandigheden was ik aan een nieuwe camera toe. Ik had een overtocht met mariniers op de Noordzee gedaan, waarbij het zout toch wel zijn werk had gedaan. Dus ik had al een beetje moeten denken van, ik moet wat anders hebben. En dat was eigenlijk gewoon in het verhaal.
Nou, we hebben heel veel mensen op de gang. Het deurtje wordt even dicht gedaan.
Uiteindelijk was ik dus wel aan vervang toe. Dat zou eigenlijk een Nikon worden. Dat zat gewoon in mijn hoofd. Was prima. Maar ik werd op een gegeven moment onvergelopen met mijn apparatuur. Waardoor mijn apparatuur in het water belandde. En op stenen kapot viel. Dus dat was heel naar. En toen dacht ik, ik moet wat nieuws. En toen kwam ik dus met Fujifilm in aanraking.
Ja.
En daar is het bij gebleven tot volle tevredenheid. En zo belandde ik van de spiegelreflex in de systeemcamera's. Ja, dat was wel een openbaring. Dat was wel heel leuk. Ik kon ineens zien wat ik deed.
Ik wil heel even terug naar rond jouw 16e dan. Hè?
Ja.
Want je hebt inderdaad een hele reis. Je bent ook ambassadeur van Fujifilm, ja, inderdaad. Hè? Wel, dus je weet er ook echt alle ins en outs, die weet je er zeker van. Maar ik wil even naar dat moment waarin jij het gevoel had, of misschien wel een paar beelden maakte als jong jochie, dat dus gewoon op de fiets bleef rijden, niet meer met brommers op de brommer ging. Ja. Waarin jij voelde van oké, die fotografie, dat is gewoon iets wat zo dicht bij mij ligt, of wat ik gewoon wil doen of moet doen misschien wel. Wat was dat moment? Of die foto, of waarin je dacht van hey, hier zit misschien een toekomst in.
De foto waar ik fotografeerde samen met een maatje van mij. En wij fotografeerden eigenlijk alles wat los en vast zat. Dat hadden we gewoon, alle twee hadden we hetzelfde gevoel daarbij. En op een gegeven moment zijn we op de markt gaan fotograferen. Dus ik was op mijn 16e al mijn straatfotografie bezig zonder dat ik dat wist. En dat was in de tijd dat er een tentoonstelling was in Rotterdam, waarbij vanuit Engeland twee Engelse bobbies naar Nederland gekomen waren. Dus twee Engelse politieagenten.
Politie,
ja. Met zo'n ei op de hoofd, weet je wel. Nou, en die ene kerel, die had een enorme snor zo. Zo'n Victoriaanse snor. En op een gegeven moment heb ik daar een portret van gemaakt. En dat portret, dat staat me nog steeds bij. En toen dacht ik van potverdorie, dit is eigenlijk leuk. Dit is een mooi portret. Dit is eigenlijk wel wat ik zou willen doen.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk zijn we zo door allerlei fases heen gekomen. En ben ik daar nog steeds wel mee bezig.
Ja, want als je dan kijkt naar stijlenfotografie, dan ben je een beetje begonnen met van alles en nog wat. En op een gegeven moment gingen wel dingen je meer en meer aanspreken. Wat was dat?
Ik heb in het begin, zoals denk ik heel veel fotografen doen, begonnen met natuur, met vogeltjes, met dierentuinen. Uiteindelijk 3 keer naar Kenia, Tanzania geweest. En ja, natuur was wel mijn ding. Maar ik kwam er toch eigenlijk al heel snel achter dat best wel een hoop natuurfotografen waren die dat 100 keer beter deden dan ik. En ik heb geen competitiedrang. Hè? Ik moet niet winnen of zo. Dat zit er bij mij helaas of zit er bij mij niet in. Ik wil het wel goed doen, maar ik kwam tot een denk dat er mensen waren die dat veel beter konden dan ik. Op een gegeven moment kom ik iemand tegen. En dat werd een maatje van me. En die fotografeert voor National Geographic. Nou, die zei op een gegeven moment van joh, ik kan wel een handje hulp gebruiken onderweg. En ik vind het gezellig als we samen gaan, dus ga je met me mee. En ik zat nog steeds in die natuurfotografie. En wat hij maakte, daar moest hij zijn brood mee verdienen, zijn geld mee verdienen. Dus ik fotografeerde ook wel mee op locatie. Maar ik heb daar nooit iets mee willen en hoeven doen. Dus ik heb daar nooit de ambitie voor gehad om het beter te doen, of dat was sowieso niet in beeld, maar om datzelfde te bereiken, want hij is zo goed, dat ga ik sowieso niet aan tippen, maar ik heb ook die behoefte nooit gehad. Ik vond het leuk om samen op pad te zijn, om samen ergens dingen te ontdekken. Ik ben met hem in Ierland geweest, op een privé-eiland waar Jan van Gent de kolonie zit, aan de kust van Engeland, waar ik op het strand gelegen heb tussen de grijze zeehonden in. En dan letterlijk ertussenin. Ik ben met hem naar Japan geweest voor de apen die daar in die warme waterbronnen zitten. Dat was de fotografie waar ik me mee bezig hield.
Ja.
En uiteindelijk ben ik 3 keer met hem in het Noordpoolgebied geweest. En daar heb ik een van de mooiste ontmoetingen gehad die ik me kan bedenken in alle jaren dat ik fotografeer. Dus ik heb heel veel beleefd, heel veel meegemaakt samen met hem, en daar heb ik altijd heel veel plezier in gehad. En op een gegeven moment kwam het moment voorbij dat ik de interesse kreeg in mensen. Wat houdt mensen bezig? We waren met een reportage bezig in de Biesbosch, en ik ben op een gegeven moment gaan fotograferen wat hij deed. Die hele Biesbosch, die natuurlijk is het een prachtig gebied. Prachtige foto's. Ik heb er ook mooie foto's kunnen maken. Maar ik vond wat hij deed veel interessanter om vast te leggen.
Ja, ja, ja.
En zo is dat een beetje gaan draaien bij mij. En zo ben ik dus eigenlijk vanuit de natuur en de algemene fotografie terechtgekomen bij het reportageverhaal. Reportagedocumentaire. Er was laatst iemand, daar moest ik lezingen geven. En die hadden dus een lezing, en dat was reportage documentaire. En die hadden het afgekort, die hadden gezegd verhalende fotografie. En dat vond ik eigenlijk een veel mooiere kreet, want dat is wat ik doe. Ja. Verhalende fotografie. Ik vertel wat mensen bezighoudt, wat mensen zijn, wat ze doen. En daar probeer ik een verhaal van te maken.
En dat doe jij professioneel?
Ja.
Dus je bent op een gegeven moment... Was je dat in de natuurfotografie?
Nee,
was je ook professioneel?
Nee, in de natuurfotografie hobbyist. Professioneel doen is niet te doen.
Nee, dat is heel lastig.
Nee, dat is niet te doen. Ja. Nee. Dus en dit is geweldig leuk om te doen. Ja. Dit is wel... Ik kijk wel terug op een waanzinnige tijd. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Ik heb zoveel gezien.
Bent nog wel eens op plekken geweest.
Ja, als je bij min 30 op een sneeuwscooter zit en je reist door een Po-landschap, dat is fenomenaal.
Ja,
dat
ja,
vergeten we nooit
gaan
meer.
We daar ook nog wel wat van zien, hè? Als
ja,
we in de
ja,
foto's
ik heb
die,
hem meegebracht, ja.
Ja, zeker. Maar ik wil nog wel even naar jouw reis dan. Op een gegeven moment dacht je van, hey, die mensen gaan mij interesseren. En dus reportage. En wat maakt voor jou dan een reportagebeeld? Wat moet daarin zitten voor elementen? Waar zoek jij naar? Waar kijk jij naar?
Ja, het belangrijkste is denk ik emotie. Ik wil emotie weergeven. Je kunt een foto maken van een... laat ik een voorbeeld geven. Ik heb bij de starttrein hier in Groningen... heb ik reportages mogen maken. En dan kan je een foto maken van iemand die bezig is met het repareren van een locomotief of wat dan ook. Of het besturen van een locomotief of onderhoud of wat dan ook. Maar het wordt pas interessant op het moment dat ik laat zien hoe gedreven mensen zijn en hoe blij ze zijn met het feit dat ze dat mogen doen.
Ja.
Mensen zijn trots. En ik wil die trots laten zien. Ik wil die trots vastleggen. Dat vind ik belangrijk. Iedereen heeft een verhaal. En dat verhaal wil ik vastleggen. Dat verhaal wil ik in beeld vertellen. Maar daar moet wel de emotie uitkomen. Dus ik wil mijn... je volgende vraag is waarschijnlijk, hoe doe je dat dan?
Dankjewel, dat scheelt weer.
Maar ik wil mijn eigen emotie... Ik gebruik mijn eigen emotie. Dat breng ik over naar mijn onderwerp. En dan krijg ik die emotie terug. Als ik een platte plaat maak... waarbij ik zeg, ja, is mooi bij die trein. Nou, ga eens even bijstaan, even een fotootje maken. Nou, fotootje gemaakt, klaar. Nou, mooi hoor. Maar op het moment dat ik met iemand ga praten van waarom doe je dit en hoe lang doe je dit al? En wat vind je dan van zo'n trein? En leeft dat voor je? En dan gaan mensen praten. En dan komt er emotie. Dan gebruik ik mijn emotie omdat ik het mooi vind om te zien wat zij doen. Wat zij vertellen, wat zij beleven. En dat zie ik dan in het beeld terugkomen.
Ja.
Dat is een beetje zoals ik probeer naartoe te fietsen.
En wat heeft jou dan als mens veranderd om van landschap, natuur naar meer de mens en de emotie te gaan?
De emotie waarschijnlijk. Ja. Het feit dat ik bij mensen emotie krijg en kan geven. En er is een heel bekende Nederlandse fotograaf, oorlogsfotograaf. Die heeft veel in de Oekraïne en in Rusland gefotografeerd, daar in dat grensgebied. En die maakte op een gegeven moment tijdens de reportage, er is een reportage van gemaakt, en die maakte op een gegeven moment de opmerking, elke foto die ik maak verandert mij als mens ook. En dat voelde voor mij heel vertrouwd. Ik denk, dat heb ik ook. Ik heb heel veel dingen gezien, heel veel dingen gedaan, ook hele bijzondere dingen. Dat heeft mij als mens ook veranderd. Meest in positieve zin. Ook wel eens wat minder positief, omdat ik soms wel eens getriggerd word door dingen. Maar ja, ik denk wel dat ik daar voordelen uit gehaald heb. Maar elke foto, elk verhaal ken ik nog.
Maar zeg je ook dat je anders in het leven bent gaan staan door je fotografie?
Jazeker.
Ja?
Ja, ik kan dichter bij mensen komen.
Dat is misschien wat het meest waardevolle wat je mee kan bereiken, denk ik.
Ja. Ja, en ik kan, als ik een lezing geef, en afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat, maar er zit bijvoorbeeld in een van de lezingen een verhaal over een man met hersentumoren. En ik werd door zijn vrouw gevraagd van, zou jij zijn laatste periode vast willen leggen voor ons?
Wow.
Want hij gaat dit niet overleven. We hebben nog een zoontje van 7. En die moet iets hebben waarin hij deze tijd straks kan terughalen. En toen heb ik gezegd, dat is goed, dat wil ik doen. Op één voorwaarde, je krijgt een schaduw mee. Waar je ook gaat, ik ben erbij. Ga je naar de kroeg, ga ik mee. Ga je naar het theater, ga ik mee. Ga je uit eten, ga je je zoontje naar de tennis brengen. Ga je met je schoonvader klaverjassen. Ik ben er altijd even bij, want ik wil het moment vastleggen. En dat mocht, dat vonden ze goed. Het heeft uiteindelijk 3 maanden geduurd. Toen is hij overleden. Ook okay. daar ben ik bij geweest. Ook dat heb ik vastgelegd. Samen met zijn vrouw en zijn zwager. Maar dat is een hele emotionele reportage geworden. Omdat ik A, alles in zwart-wit heb gedaan. Waardoor ik meer emotie eruit kan halen. Ik heb geen flits en geen lampen gebruikt. Ik gebruik alleen maar bestaand licht. En ik ben er heel dichtbij geweest. Ja. Ik heb alles met een 23 mm gedaan. Dat was ook een van de voorwaarden voor mezelf. Om het voor mezelf, om grenzen te verleggen, heb ik alles op 23 mm gedaan. Met één camera, zonder licht, zonder lampen.
Geen afleiding.
Geen afleiding, nee, precies. Nou, en dat heb ik op het moment dat hij dus naar het ziekenhuis ging, waarbij hij te horen kreeg van de oncoloog, van sorry jongen, ik kan niks meer voor je doen. Dit zijn de foto's en voor mij, hier houdt het op. Ik kan niks meer.
Daar was je ook bij.
Op dat moment zat ik een halve meter achter ze.
Jeetje man,
en
dat is echt
heel
heftig.
Niet eens hem gefotografeerd, maar meer zijn vrouw gefotografeerd en het gezicht van de arts. En die man was er zelf ziek van. En dat zie je op de foto's terugkomen. Ik heb met hun foto's gemaakt, momenten die zo teer en zo privé zijn. We hadden foto's in de tuin van het hospice. Hij lag in het hospice inmiddels. In het hospice gemaakt. En zij zei op een gegeven moment van, het was koud, dus ze hadden even buiten op bankje gezeten. Ik had wat foto's gemaakt en ze zei op een gegeven moment, weet je wat ik ga doen? Ik ga me eens even lekker binnen onder de douche zetten. Ik zeg, het lijkt me een goed idee. Gaan we doen. En ik heb hem gefotografeerd. Samen met zijn vrouw op een stoel onder de douche, waarin ze hem wast en afdroogt en doet. En dat moment heb ik kunnen maken, want dat hoort erbij.
Ja, zo intiem.
En dat is ontzettend intiem. De waarde van zo'n foto voor haar is fenomenaal.
Ja.
Het feit dat ik het mag maken is ook fenomenaal. Maar het verandert je wel als mens. Dat je dat ziet.
Dat is super indrukwekkend natuurlijk.
Dingen die mensen helemaal niet weten, niet zien. Maar het is er wel. En als je het niet laat zien, dan is het er niet.
Ja.
En ik ben heel... Ja, trots is niet het juiste woord. Maar ik ben heel dankbaar dat ik dat soort dingen mag maken.
Ja, natuurlijk. Ja.
Want ik draag iets bij. Dus maar dat verandert mij als mens ook.
Ja.
Ik ga ook anders tegen dingen aankijken.
Kan me ook helemaal voorstellen.
Ja. En je ziet dat is goed.
Nee, dat is zeker niet verkeerd. Nee. Maar dat is wel indrukwekkend.
Ja, vaak, absoluut.
Kan ik me voorstellen.
Ja, ja. Zeker.
Je gaf al even aan, je fotografeert veel in zwart-wit.
Bijna alles.
Vandaag heb je ook lezingen gegeven over kleurrijk zwart-wit.
Kleurrijk zwart-wit.
Kan je er iets over delen, wat jouw visie is?
Ik gebruik zwart-wit omdat ik vind dat ik daar veel meer emotie in kwijt kan. En ik werk redelijk hoog contrast uit. Dus redelijk zwaar werk ik mijn beelden uit. Om juist die emotie weer te kunnen geven. Ik werk graag met een beetje vignettering om de foto heen. Een vignetje om het beeld heen. Om de persoon er mooier uit te laten komen. Ik heb gefotografeerd bij een vioolbouwer in Assen. En die had een werkplaats. En daar hing boven zijn werkbank één klein ledlampje. En dat was voor mij voldoende licht om alles te kunnen doen daar. Maar dat maakt wel dat hij zichtbaar is. In een heel beperkt spectrum van de plek waar hij staat. De rest is donker. En hij springt daar helemaal uit met zijn... In dit geval was het een cello waar hij mee bezig was. Met een cello en met dat lampje op zijn gezicht. En dat was alles wat ik nodig had. Dus dat is... En dat in zwart-wit. Geen afleidende kleuren, geen gedoe. Precies waar het over gaat.
Ja, echt de kern en de essentie raken van... Prachtig.
Ja.
Over prachtig gesproken. Ik heb jou gevraagd een paar beelden in te sturen.
Ja.
Zullen we daar eens even naar gaan kijken?
Dat is goed. Ja, dat is goed.
En dan wil ik je wel vragen om ook even te beschrijven wat we zien. Want er zijn misschien mensen die dit in de auto luisteren die dit niet meteen in beeld. Ja. Maar vooral het verhaal erachter ben ik natuurlijk benieuwd naar.
Ja, ja, ja. Nou, als je, dit is in het Noordpoolgebied. Dit is het gebied van de ijsbeer. In de plek waar wij ongeveer zaten, daar wonen zo'n 350 mensen. Vaak studenten, vaak mensen die daar voor een missie zijn. In dat gebied leven 3500 ijsberen. Dus de kans dat je een ijsbeer tegenkomt is...
Best groot.
Best groot. Nou is het gebied ook groot, maar goed. Als je foto's ziet van ijsberen, is dat vaak vanaf een schip. vaak van bovenaf gefoten. Dat snap ik, want als je op een schip staat en de ijsbeer staat op de grond, ja, die kijkt omhoog, dus dat zijn vaak beelden die je ziet. Mijn maatje en ik, tenminste hij, en ik ben met hem achter hem aangesukkeld, maar hij had het plan om dat te doen vanaf een sneeuwscooter. Dus vanaf het land.
Of dwars door hun gebied heen.
Dwars door hun gebied heen, dwars door hun koninkrijk heen. Of dat nou achteraf een heel goed idee was, weet ik ook niet. Maar we hebben het wel gedaan. En we hadden een goede gids bij ons, want dat is een vereiste. Een goede gids die ook bewapend is. Je mag geen stap buiten het dorpje zetten zonder een vuurwapen om je schouder. Okay. Ook wij als bezoekers daar. Je moet je schietvaardigheidsbewijs hebben. En je moet om kunnen gaan met een wapen. En anders mag je daar gewoon niet buiten het gebied komen. Nou, we hadden een goede gids bij. Een militair die daar opgegroeid was. Die zei toen hij klein was tegen zijn moeder: ik ga nog even een paar dagen weg. Dan had hij de honden voor de slee staan. En wat proviant mee. En dan ging hij met een geweer om zijn schouder ging die het gebied in. En kwam hij na een paar dagen kwam die weer terug. 12 jaar. Ja? Okay. Dus hij wist wel waar hij over praatte.
Ja,
en
zeker,
wat hij moest doen in dat gebied. Dus die hadden we mee. En dat was heel vertrouwd. Was heel goed, heel veilig. En we reden op een gegeven moment door het gebied op die sneeuwscooters. En hij stopt. En hij wijst omhoog. En wat is er? Hij zegt: kijk thuis op die sneeuwberg. Nou, daar stond, nou, je ziet hem staan in de verte. We stonden in eerste instantie veel dichterbij nog. Maar we hebben natuurlijk uiteraard wat afstand genomen, want verstoren wil je sowieso niet. Maar we hadden hem in eerste instantie niet eens gezien. 700 kilo ijsbeer, maar je kijkt er gewoon overheen natuurlijk.
Ja.
Maar we stonden er heel dichtbij. En dat moment, dat contactmoment, hij had net gegeten. Ijsberen warmen heel snel op. En hij stond even uit te dampen en te wachten tot hij weer hersteld was. En wij hadden even een kwartiertje de tijd om foto's te maken. Dus dat hebben we gedaan. De sporen die je naast mij ziet aan de rechterkant, dat zijn die grote kuilen in de sneeuw. Dat zijn niet mijn voetstappen, maar dat zijn de pootafdrukken van de ijsbeer.
Dat zijn serieuze afdrukken.
Vergelijk het maar even met mijn hoofd. Dan heb je ongeveer een idee hoe groot dat beestje op de achtergrond is.
Bizar.
En we hebben uiteindelijk een uur of vier bij die ijsbeer gestaan. Ieder op zo'n bergpuntje, want wij stonden een stukje verderop. Ieder op een bergpuntje. En we hebben zo'n vier uur daar gestaan. En hij was op een gegeven moment zo op zijn gemak met mensen in zijn gebied, dat hij eigenlijk voor onze neus in slaap is gevallen.
Meen je?
Ja.
Oh, wow.
Ja. En dan hebben we echt gewoon samen 4,5 uur zo naar staan kijken.
Ja.
IJsbeer die slaapt voor ons. En dat was de omgeving, het was fenomenaal.
Bizar, ja, dat doen dit soort beelden dan ook. Ja. Ja. Die nemen je meteen weer terug naar dat moment.
Absoluut. Een van de mooiste ontmoetingen die ik ooit gehad heb. Ja.
Geweldig.
Absoluut.
Ik kan me helemaal voorstellen.
Ja, ja.
Dank voor het insturen.
Ja.
En dit is een heel ander verhaal. Dit moet
behoorlijk.
Je ook even vertellen wat we hier zien.
Dit is een dame in een betonnen huisje. Ik ben voor voor een documentaire naar Oeganda geweest. Daar heb ik het verhaal vastgelegd van Margrethe. Een tropenarts, een Deense tropenarts. Dit is een paar jaar geleden al. Ze was toen 63. Ze zal nu iets van 768 zijn, denk ik. En zij was na haar werk als tropenarts en HIV-specialiste is ze verbonden aan een hospice in Oeganda. En mensen kunnen daar niet naartoe als ze ziek zijn of overlijden. Het hospice komt naar hen toe en zorgt dat ze thuis comfortabel zijn. Vaak met morfine. Ze krijgen morfine om te drinken. Dat is het makkelijkste.
Okay.
En zij verzorgt dat. En wij kwamen dus bij deze dame die, zoals je op de foto kan zien, duidelijk borstkanker heeft. Daar was ze heel open over. Ze deed ook gelijk de doek. Ik zei: waarom ben je verbonden aan dat hospice? Waarom kennen ze jou? Nou, ze zegt: kijk maar. Nogmaals, ik heb genoeg gezien in mijn geschiedenis. Dus,
wat je eigenlijk hier ziet is een oudere dame met een ontbloot bovenlijf.
Ja.
Met een fikse tumor in de borst.
Klopt.
Zittend op een matrasje in een koele, koude.
Ja, en daar was ze heel blij mee. Want ze had een houten hutje met een rieten dakje. En als het regende lag ze op de grond, in de klei, in de modder. En daar moest ze slapen, want meer had ze niet. En ze heeft van de organisatie heeft ze dus een betonnen huisje gekregen. Met een golfplaten dakje. Een matrasje, een klamboetje, wat potjes en pannetjes, tijltjes, water te halen. En ze zegt: ik ben zo gelukkig hier. ben, ze was ook trots. Dat zie je ook op de foto. Dat wilde ik ook vastleggen.
Ja.
Ik wilde die trots van haar laten zien. Ik wilde die emotie van haar wilde ik laten zien. En ik heb met gesproken. En ze zei, ik ben zo blij dat ik dit huisje heb. Ik heb mijn morfine, mijn pijnstilling, heb ik met een derde kunnen verminderen als toen ik in dat open hutje woonde. Nou, dat doel is bereikt. En ik wilde haar ook heel trots vastleggen. En ik heb dat gedaan op de matrasje. En met alleen het licht wat door de deur naar binnen kwam.
Ja,
dus
natuurlijk
alleen het licht wat van buiten naar binnen komt. En dat is de foto geworden.
Ja.
Voor mij een van de belangrijkste foto's van de reis naar Oeganda.
En het relativeert zo enorm. Ik bedoel, nou, wij maken ons druk als we iets te lang in de rij van de supermarkt moeten wachten.
Ja.
En deze dame met een tumor is blij dat ze betonnen muren om zich heen heeft. Ja. Bizar.
Ik heb heel veel gezien. En ik mocht alles fotograferen. Ik mocht alles zien. Ik heb van alles meegemaakt.
Ja.
Nog veel erger dan dit. Maar ik ben heel blij dat ik het heb vast mogen leggen. Want, nou ja, A heeft het voor haar geld opgeleverd omdat ze de foto's gebruikt heeft voor lezingen over heel de wereld. Die heeft ze van mij gekregen.
Heel goed.
Zorg dat je het ten goede maakt en er wat mee kan doen. Nou, dat heeft ze gedaan. En voor mij is het een enorme beleving geweest. En een, ja, bijna een eer om dit, om deze mensen vast te mogen leggen. Om deze mensen te mogen portretteren in al hun ellende. Maar wel op een mooie, trotse, menselijke manier.
Ja, zonder
manier.
Meer. Ja, heb je prachtig gedaan.
Ja,
echt een heel mooi beeld.
Ja.
En dit is de volgende foto. Is meer wat je nu maakt, hè, zeg je.
Dit is precies wat ik nu doe. Dit is precies waar ik nu mee bezig ben. Verhalen vertellen van mensen. En wat je ziet is een wat oudere meneer. Hij is 88 jaar op het maken van de foto. En hij woont in een oud arbeidershuisje in Drenthe hier. Wat eigenlijk een beetje op instorten stond. En ik kwam bij hem bij toeval. Hadden we een ontmoeting. En ik zag daar onmiddellijk. Ik denk, jij verdient een verhaal. Je hoeft niet beroemd te zijn of iets goed te kunnen om een verhaal te verdienen. Hij verdiende een verhaal, want hij had zijn hele huis volstaan met medailles en met bekers en vaantjes en dingen. Ik zei, wat heb je gedaan? Hij zei, ik heb altijd gebiljart, mijn hele leven gebiljart. En ik ben nu 88 en op mijn 84ste moest ik stoppen. Dus ik kon niet meer biljarten. Ik heb een biljart aan de biljartvereniging gegeven en ik... Ja, dat ging gewoon nu een beetje instabiel op mijn benen. En ik wacht nu eigenlijk op een plekje dat ik hier naar het verzorgingshuis toe kan hier in het dorp. Ik zei, nou, ik dacht bij mezelf, ja, dit moet ik
gaan vastleggen
voordat dit echt te laat is. Want dan is die hier weg. En deze omgeving, deze setting, krijg ik nooit meer. Dus ik ben heel snel teruggegaan. En ik heb hem gevraagd om zijn verhaal nogmaals te vertellen. Terwijl ik fotografeer en ik vind het goed dat ik foto's maak. En, ja, zit u. Ja, leuk. Zeg maar wat ik moet doen. Ik zeg, nou, zit en vertellen.
Dus maar je laat iemand dan dus gewoon echt het verhaal vertellen en niet poseren?
Nee, ik laat hem vertellen. Nee, ja. De reportage staat op een website, dus daar kun je hem vinden.
Ja.
En dan zie je dat het ook allemaal echt... hij beweegt en hij doet en hij vertelt en hij gebaart. En dan zit hij voor het raam en dan kijkt hij, had een soort vogel-eettafeltje gemaakt. Zit ik hier in de stoel. Ik zeg maar, vind je dat niet jammer dat je niet wat meer in de tuin kan doen? En nou, ik kreeg echt een dreun in mijn gezicht. Hij zei, nee joh, hij zegt, maar zit ik hier in de stoel en dan kijk ik naar buiten en dan zie ik de vogeltjes. Oh, daar kan ik zo van genieten. En de man was helemaal blij. En dan denk ik van ja, en wij maar zeuren en zeven, wat soms wel terecht is. Want mijn internet ligt er, mijn wifi ligt er thuis uit.
Oh ja, dat zijn.
Dus een beetje, en dan denk je, hot, jongen. En dan denk ik van, die man die ziet vogeltjes en die geniet van vogeltjes. En die zit in zijn stoel, die kan eigenlijk niet zo heel veel meer, maar hij geniet daarvan. Wat zijn we dan toch stumpers eigenlijk, hè?
Ja.
Als je zo kijkt. Dus daar leer ik heel veel van. En wat ik al eerder gezegd heb, Eddie ook zei. Elke foto die ik maak verandert mij ook als mens. En dat is in dit geval eigenlijk ook zo. Uiteindelijk heb ik de foto's bij hem af willen leveren. Maar hij heeft natuurlijk geen internet. Deze man had geen internet. Dus ik had een albumpje gemaakt en toen ik dat albumpje ging brengen, toen was de deur dicht, de gordijnen waren weg, het bed was afgehaald, kasten leeg. Dus ik had zoiets van, nou, die is al in het verzorgingshuis. Nou, de buurvrouw die kwam aanlopen, zoekt u iemand? Ik zei, nou, ik zoek meneer Aai. Ja, die is een maand geleden overleden.
Ach.
Dat is triest. Wat ik gedaan heb, ik heb zijn verhaal verteld. En ik heb de albums naar zijn dochter en zijn zoon kunnen brengen. En er is een album naar een broer van hem in Australië gegaan.
Wow.
Wat ik gemaakt heb, net op tijd, heeft dus iets, heeft geschiedenis geschreven. Voor zijn zoon en zijn dochter en zijn broer. Daar heb ik dan wat aan bijgedragen, zodat hij niet vergeten wordt.
Ja.
Dat vind ik ontzettend belangrijk.
Ja, dat snap ik helemaal. Prachtig.
Dus, en dat vind ik geweldig om te doen. En zo zijn er... ik heb het in mijn computer weggeschreven als de paradijsvogels van het noorden. Dat vond ik wel een mooie titel. Een beestje moet een naampje hebben.
Ja.
Dat is wel zoals ik ernaar kijk. En er zijn nog zoveel mooie mensen hier in het noorden, in Drenthe en Groningen en Friesland, waar ik me dan eigenlijk toe beperk. Dat ik daar nog niet op uitgekeken raak.
De verhalen liggen op straat.
Ja. Maar ik heb ook wel input van andere mensen. Nou, ik heb van de week een meneer gezien, zeg. Nou, dat is, die heeft twee tuba's in huis staan. En een klarinet en een basgitaar. Die man is 93. En een accordeon en hij speelt nog een beetje. En dus ik heb hem al benaderd. Ik zeg, vind je het goed als ik een foto kom maken? Dat vind je goed.
Ja.
Dus daar ga ik binnenkort naartoe.
Ach, geweldig.
En dan ga ik daar een portret van maken. Net zo goed als ik dat van Jan Aai gedaan heb.
Mooi.
Maar deze is me... hij is me wel dierbaar geworden, zeg maar.
Ja, kan me voorstellen.
In zijn huisje, op zijn plekje, naast de houtkachel, met zicht op de vogelvoederplek.
Trots naar zijn bekers kijken.
Ja, precies.
Ja,
en vind ik mooi om dat vast te leggen. Ja.
Snap ik. Ja, en tot slot heb jij een beeld ingestuurd wat weer eens heel anders raakt.
Dat is een aap. Ja, precies. Dan ga je toch weer een beetje terug naar de natuurfotografie, zou je zeggen. Apen hebben mij altijd geïnteresseerd. Apen vind ik prachtig. Ik heb ooit eens in Kenia in een opvang geweest, waar een chimpansee zat die keurig netjes als een mens op zijn achterbenen kon lopen. En dan denk je, oh, dat is wel grappig dat hij dat kan, wat knap. Nou, het verhaal was iets anders. Hij had zijn hele leven, ik geloof 15 jaar of zo, in een houten kist gezeten, waar hij wel gevoerd werd, maar waar hij niet kon zitten. Dus hij moest staan, hij moest blijven staan.
Jezus.
En daar was hij zo op geconditioneerd dat hij ook niet meer kon, niet meer wilde. Hij wist niet eens wat een boom was om in te klimmen. Hij was in die opvang terechtgekomen en daar begon hij langzaam. Hij had geloof ik toen wij er waren die week voor het eerst voorzichtig in een boom geklommen. Ze waren helemaal euvoor. Dus dat was geweldig. Hij maakte vorderingen. Dus ik heb apen altijd leuk gevonden. En reizen voor natuurfotografie doe ik eigenlijk niet zoveel meer. Omdat mijn belangstelling daar niet meer zo ligt. Het is wel heel mooi. Ik ben kort geleden op IJsland geweest. Hartstikke mooi. Vind ik heerlijk om te doen. Mooie foto's kunnen maken. Geweldige beleving. Maar heel veel mensen die met natuurfotografie willen beginnen, die komen eigenlijk terecht in de dierentuinen. Het enige probleem ten opzichte van de Masai Mara en Amboseli is dat daar hekken en poortjes en
glas en alles.
Glas en ja, ellende staat. Dus dat is best een gedoe. En ik heb in het verleden workshops gegeven, dierentuinfotografie, waarbij ik mensen meegenomen heb in de dierentuin om te laten zien wat de onmogelijkheden zijn. Want er zijn dingen die kunnen echt niet. Kun je gewoon niet maken. Daar is het verblijf niet naar. Dus dat moet je ook niet aan beginnen. Moet je niet doen. Wordt het nooit. Ga kijken naar de mogelijkheden. Welke mogelijkheden heb je dan wel? Wat kun je in een dierentuin doen? En je hoeft geen soorten te scoren. Richt je op 2 of 3 dieren. Ga daar een uurtje of 2, 3 bij zitten. En dan kom je best met een mooi plaathuis. Dus dat gaan we eigenlijk in het najaar weer een beetje doen.
Leuk.
Er komen lezingen aan dierentuinfotografie. Komen misschien wat workshops aan.
Jij zal je niet snel vervelen, Maarten.
Dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet doen. Het is
heel
te leuk allemaal.
Ja.
Het is veel te leuk. En daarbij vind ik het leuk om mensen te enthousiasmeren en te motiveren. En dingen te laten ondernemen en te laten ontdekken waarvan ze zelf het idee hadden, dat kan ik niet.
Ja.
Want het kan wel, je kunt het wel, maar je moet even het trucje weten, zodat je die foto wel kunt maken. Hoe haal je dat hekwerk weg achter die aap? Dat kan soms maar een halve meter opzij stappen zijn, is al genoeg. Ik praat niet over Photoshop en zo, hè. Dat soort dingen bedoel ik niet.
Nee,
maar
echt
gewoon
het veld.
In de praktijk. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat je een mooi portret kunt maken van een dier?
Ja.
Of een mooi dier in zijn omgeving als de tuin, als het dierenpark zich daartoe leent. Nou, daar wil ik weer wat mee gaan doen. Dat is gewoon alleen maar voor de lol eigenlijk.
Leuk.
Voor de leuk, buiten mijn eigen werk om.
Duidelijk. Hey Maarten, ik heb ook altijd een klein rubriekje in de podcast zitten. Wat gaat over...
Komt hij nou mee?
Ja, we zijn al ver over de tijd.
Ja, maar maakt niet uit. Dat is altijd zo.
Nee, kijk, er is natuurlijk heel veel goed gegaan bij jou. Je hebt heel prachtige beelden gemaakt. Mm. Maar ik vind het ook altijd interessant. Joh, heb je nou ooit eens een keer een echte fuck-up gemaakt? Dat je dacht van... Oh,
nee, natuurlijk niet.
Jij niet, hè?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, dan ben je toch de eerste.
Nou ja, wat zal ik zeggen? Ja, die zijn er natuurlijk zeker wel. Ik heb ooit eens een trouwreportage gemaakt. Dat is al heel lang geleden. Dat was nog met filmrolletjes. En dat ik een doosje filters ter waarde van, ik geloof, iets van 800 gulden toen de tijd. Dat was best wel veel. En die stond nog in het park. En ik zat al s'avonds aan de... Dus dat ben ik vergeten. Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Ik heb eens voor een opdrachtgever op de Noordzee... de Noordzeeboerderij die bezig zijn met zeewierteelt, om daar voor ons voedsel uit te halen, te kijken of dat het lukt. En ik vlieg er met een droontje midden op zee, op de Noordzee, om het schip heen. En ik ben mijn signaal kwijt en het ijzer van het schip heeft dat waarschijnlijk verstoord. Het rondje wat ik maakte, dat knalde ik tegen de wand van het schip aan. En nou, er moet nog een drone van mij op de Noordzee liggen. Wat hebben we nog meer?
Dat soort dingen.
Ja, nee, natuurlijk, iedereen maakt fouten. En dat is wel een hele mooie. Afgelopen februari sta ik op IJsland. En dan wil ik het Noorderlicht fotograferen. En dan moet je toch scherpstellen, handmatig scherpstellen, op een punt in de verte. Hè, zodat dat scherp is. En het was donker en het was koud en ik kon het niet goed zien. Ik denk, nou, ik draai hem wel naar oneindig toe. En dan schiet ik daar gewoon mijn foto's en dan komt dat vast wel goed. Ja, maar als je hem naar oneindig draait, moet je wel de goede kant op draaien. Dus ik stond op, geloof ik, 50 centimeter of zo. De prachtige foto's, maar niks is scherp. Dus ik had prachtig door. Dus natuurlijk, dat overkomt iedereen. Ja, en dat is ook. Ja. Daarna heb ik dat gelukkig gezien en gecorrigeerd. Dus ik heb een prachtige Noorderlichtfoto.
Goed zo.
Maar maak alsjeblieft fouten, want daar leer je van.
100%.
Ik vind dat niet zo heel erg. Maar ja, die maken we allemaal wel. Ja,
gelukkig
we
wel.
Maken allemaal fouten.
Hé hey Maarten, als je nog een droom mag uitspreken, wat zou dat zijn voor jou?
Ja, dat is een hele mooie. Ik heb het laatst tijdens een lezing gezegd. Ik zou nog heel graag op de achterklep van een Chinook-helikopter willen zitten. Waarbij de parachutisten langs me zo naar beneden springen. Zo, dat ik,
okay.
En dat met een groothoek maken. Dat lijkt me, nou, toen zat er iemand, daar kreeg ik een mailtje van. En die zei, ik heb je wens heb ik nog gehoord. En ik heb een vriend van mij en die is commandant geweest. En nou, bla, 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 nou, heel verhaal. Nou, als je naar Texas komt, dan hebben we misschien wel een mogen. Maar ja, dat zat er even niet in. Nederland is het niet te doen in ieder geval.
Nee.
Dus ik heb, je moet altijd wat te wensen houden. En ik heb
gelukkig
best wel wensen. Maar ze komen vanzelf.
Goed zo. Dank voor je verhaal. Dank voor je inspiratie. Voor de leuke manier van vertellen. Je anekdotes. Je ook. Ja, je persoonlijke touch ook wel. En het verhaal. Wat je zegt. Van het maakt me als mens ook. Nou ja, anders. Het heeft me veranderd. Het heeft me meer doen voelen. Die emotie echt doen voelen. Ja. Dat vind ik heel waardevol. En ook als ik naar mezelf kijk. Zijn dat ook meer de beelden. Waar je van, wat iets met je doet in plaats van een mooi landschap.
Ja.
En dat vind ik...
Ja, landschap is ook mooi, hè?
Nee, 100%. Ik snap precies ook wat jij wil zeggen met deze beelden.
Ja.
Dank daarvoor.
Graag.
En ook voor alle inspiratie van vandaag. Want heel veel mensen, je hebt volle zalen gehad. Je hebt veel mensen weer
ontzettend leuk,
laten genieten.
Ja, dus. Nee, ik vond het heerlijk om hier te zijn.
Dankjewel.
En leuk om het te mogen vertellen. Dankjewel voor de mogelijkheid.
Jij bedankt.